Jozua 1, vanaf vers 1. Een bemoediging voor Jozua bij de aanvang van zijn werkelijke dienst. En de Heer spreekt daar tot Jozua in Jozua 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Alle plaats waarop u lieder voet zal treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hertieten en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vader heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandig handelen. Heb ik het u niet bevolen, wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. Waarna dan vervolgens vanaf vers 10 de opdrachten komen aan Jozua wat hij dan zoal heeft te doen. Deze eerste woorden die de Heer tot Jozua spreekt, woorden dan bij de aanvang van de openbare dienst van Jozua, hebben wel een rijkere inhoud dan alleen maar deze Jozua te bemoedigen. In ieder geval is het zo dat we, wanneer we lezen over Jozua, daarbij moeten bedenken dat Jozua beschouwd wordt als de opvolger, eerst de knecht en daarna de opvolger van Mozes. Jozua was een van die spionnen, verspieders heette dat vroeger, hè? Een van die verspieders, een van de 12 verspieders, die in de tijd terugkwam van Canaan en zei van: de Heer zal het ons geven. Die inderdaad getuigde van zijn geloof samen met Caleb, de bekende Caleb, bekend omdat hij als Jood door het leven ging, maar van geboorte een Keniziet was en dus helemaal geen Israëliet. Maar niettemin, deze Jozua wordt dan aangesteld als de grote helper van Mozes en daarna ook als zijn opvolger. Het belang daarvan is vervolgens weer dat deze woorden hier gesproken worden, dus tot de opvolger. Mozes is gestorven, dat staat ook in het eerste vers. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren. Dat wil zeggen, Mozes is gestorven en daarna volgt Jozua hem op. En ik dacht dat het voor ons hier in ieder geval niet zo moeilijk was te zien dat Mozes, de knecht des Heren, uit vers 1, in de eerste plaats natuurlijk een type is van de Heer Jezus, in verband met zijn eerste komst in elk geval, en dat Jozua vervolgens een type is van de opvolger, namelijk van de opgewekte Christus, de levende Christus, degene die het nieuwe verbond tot stand bracht enzovoorts, en die de uiteindelijke verlossing zou moeten brengen. En in deze verhouding tussen Mozes en Jozua is het dan ook zonder meer zo, dat Mozes dan de leidende is, de knecht des Heren. Leidend bedoel ik dan inderdaad zelfs met een lange ei. Neem de uitdrukking maar even over uit Jesaja 53 dan. Of daar in de buurt zelfs, Jesaja gewoon in het algemeen. De leidende knecht des Heren, de man die het vaak tegenzat, maar die uiteindelijk wel slaagde in zijn opdracht, zal ik maar zeggen. Maar die dan toch zelf ook niet in het beloofde land aankwam. Dat zou namelijk pas gebeuren onder Jozua, wiens openbare dienst hier begint. Het bijzondere is dan ook dat deze woorden die hier tot Jozua gericht worden, net zo goed beschouwd kunnen worden als woorden die gesproken worden tot de Heer Jezus zelf. En dat is denk ik ook eigenlijk de hoogste betekenis. Immers, de situatie in de schrift is altijd deze, dat de omstandigheden op een bepaald moment de aanleiding zijn tot het spreken van God of tot het handelen van God, waarbij dat spreken of handelen van God in feite in verband gebracht moet worden met nog toekomstige gebeurtenissen. Maar de geschiedenis vormt als het ware het decor waartegen deze woorden dan gezegd worden en waartegen trouwens ook de verdere handelingen zich afspelen. Heel de strekking van het boek Jozua handelt daarover, namelijk hoe uiteindelijk de verlossing tot stand zou komen. Op typologische wijze uiteraard. Maar goed, het gaat er maar om dat deze woorden die hier gesproken worden, in de eerste plaats gesproken worden tegen de echte Jozua. Want, zo noem ik dat dan altijd maar, want de echte Jozua is natuurlijk de Heere Jezus, wiens naam in het Grieks dan Jezus luidde, maar in, terugvertaald naar het Hebreeuws zou het echt gewoon Jehoshua geweest zijn. Het is werkelijk volstrekt dezelfde naam. Het irriteert mij altijd een beetje als ik de naam Yeshua hoor gebruiken door de tegenwoordige Joden en de tegenwoordige Hebreeuws. Want ik vind het, voor mijn gevoel is dat nog een verbastering, tenzij men dan Jozua ook Yeshua noemt. Maar ik geloof niet dat dat gebeurt. Het is Jehoshua en zo zou men ook de naam Jezus moeten uitspreken in het Hebreeuws, wanneer het naar het Hebreeuws vertaald wordt. Maar deze Jozua is dan een type van Christus uiteraard. En moet duidelijk zijn dat de woorden die hier gesproken worden, in het algemeen de woorden van bemoediging die hier gesproken worden, woorden zijn die feitelijk gericht worden aan het adres van de Heer Jezus. En vervolgens is het zo dat aangezien de Heer Jezus zelf model staat voor alle gelovigen, daarom is het zo dat de woorden die tot de Heer Jezus gericht worden vervolgens van toepassing zijn op alle gelovigen. Dat is gewoon een vaste Bijbelse systematiek. Dat zijn zo van die vuistregels, weet je wel. Er wordt gesproken tot Jozua, maar in werkelijkheid gaat het eigenlijk om een veel hogere zaak. Namelijk, er wordt gesproken tot de Heer Jezus Christus, maar via de Heer Jezus Christus wordt gesproken tot heel het gelovig overblijfsel. En de rest van de uitdrukking laat ik gewoon weg. Want onder dat gelovig overblijfsel dienen we natuurlijk net zo goed ook de gemeente te verstaan. Maar de gelovigen in het algemeen. Want de algemene strekking van deze woorden is van toepassing op ieder die gelooft. En de oproep om trouw te zijn, om sterk te zijn, zeer goede moed te hebben enzovoorts, is dan ook een oproep die vele malen in de Bijbel herhaald wordt. En die we dan later ook weer uitgebreid tegenkomen in het Nieuwe Testament, met name in de Paulinische brieven. Heb goede moed. En de Heer Jezus zelf zegt het ook bij gelegenheid tot zijn discipelen, wanneer hij verdwijnt en zijn opvolgers, om zo te zeggen, in zekere zin, hè, en zijn opvolgers opdrachten geeft, dan zegt hij ook, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, dus er kan je niks gebeuren, heb goede moed, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, mijn oog zal op u zijn, of zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuw. En woorden van gelijke strekking, waarbij dan nog de apostel Paulus aanvult, wij dan hebben altijd goede moed, omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. He? Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn ontijdelijk. Dat wil zeggen, die zijn niet aan de tijd gebonden, zijn eeuwig, die blijven ook altijd en zijn universeel. En woorden van gelijke strekking vinden we hier dan ook terug. Dat betekent natuurlijk wel dat dingen die met de rechtstreekse geschiedenis van Jozua te maken hebben natuurlijk gewoon blijven staan en eventueel overdrachtelijk zouden moeten worden toegepast op het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar het blijft natuurlijk zo dat het beloofde land alsnog gegeven zal worden in de toekomst aan Israël. En ik denk dan ook dat ook deze uitspraken hier in Jozua 1 aan voldoende reden zijn, nou voldoende, maar in ieder geval onder andere ook redenen zijn om te geloven dat ook in de toekomst de Heer Jezus zijn volk, en dan bedoel ik zelfs letterlijk Israël mee, zal leiden het beloofde land in, over de Jordaan enzovoorts. En ik denk dat het allemaal op dezelfde plek gebeurt. U weet wel, van Sittim naar Gilgal enzovoorts, hè, door de Jordaan. Per slotverrekening wordt er vele malen op gezinspeeld in het Oude Testament. En het lijkt me dat het ook letterlijk zal gebeuren in de toekomst. Maar daar wil ik het met u nou niet over hebben. Ik ga maar even verder. Ik sla dan de versen 2, 3, 4 en zo dan maar over. Maar dan vers 5. Waar staat, niemand zal voor uw aangezicht bestaan. Dat wil zeggen staan blijven, zich stand kunnen houden. Niemand zal voor uw aangezicht stand kunnen houden al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En als je een beetje goede wil hebt, kun je daar zelfs in lezen dat dit beloften zijn die gedaan worden aan Christus in zijn wederkomst. Hè? En dat er gezegd wordt, zoals ik u in die eerste komst niet verlaten heb, zo zal het ook in de tweede komst niet gebeuren. Precies hetzelfde. Nou goed, dan staat er, wees sterk en heb goede moed, want, En dan wordt er verteld over hoe de afloop van de gebeurtenissen zal zijn. Namelijk, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. En dan weer, alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed. Het wordt dus nog wat versterkt, hè. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. En wijk daarvan niet de rechter nog de linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. En daar wil ik het eens over hebben, over dat verstandelijk handelen alom waar gij zult gaan. Het bijzondere is natuurlijk dat hier in de eerste plaats gezegd wordt dat hij zo moet, wat staat er, waarnemen geloof ik, hè? Ja. Dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, wijkt niet van die wet af. En ik moet er helaas elke keer bij zeggen dat wet ook in ook en vooral in het Hebreeuws de betekenis heeft van onderwijzing. Hè? Precies zoals de wetten van Archimedes en hoe zal we maar geheten hebben die we op school leerden. Het zijn onderwijzingen, het zijn stellingen, het zijn waarheden. Ze zijn nou eenmaal zo, het zijn wetmatigheden. We hebben er een ander woord voor gevonden, hè? Wetmatigheid is het dan, hè. Dus er staat, houdt u aan de wetmatigheden welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Houdt u aan de onderwijzingen die via Mozes gegeven zijn. Wijk van die onderwijzingen niet af, opdat gij verstandelijk handelt alom. En dan wordt het al wat duidelijker. Want de bedoeling is dat men eerst, of men, ik zal maar zeggen Jozua. De bedoeling is dat Jozua eerst zich op de hoogte zou stellen van wat er allemaal door via Mozes geboden is. Kortom, Jozua moest op de hoogte zijn van de woorden Gods, voor zover die tot op dat moment gegeven waren. Dat was niet zo geweldig veel natuurlijk. Maar hè, ja, de vijf boeken van Mozes, en daar blijft het dan bij, meer is het niet. Officieel niet althans, verder weet ik het ook niet. Maar die moest hij kennen en die moest hij waarnemen, daar mocht hij niet van afwijken. En het resultaat zou zijn dat hij verstandelijk zou handelen. Want dat staat er. Opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. De volgorde is die van eerst de onderwijzing en daarna vanzelfsprekend een verstandelijke handel. Dat wil zeggen een verstandelijke levensweg enzovoorts. Maar het begint met de onderwijzing en daarna pas de weg die hij zou moeten gaan. Dat is de volgorde. En dat is de volgorde altijd gebleven natuurlijk. Namelijk dat men zich eerst laat onderwijzen en dan pas aan het praktische leven begint. Zo is het in onze maatschappij nog steeds. De arme kinderen moeten, als ze twee zijn geloof ik, of tegen, over een poosje voor de geboorte al hoor denk ik, moeten ze naar school. En daar worden ze geacht wat te leren. Ik ben er niet erg optimistisch over. Maar dat doet er nou niet toe, maar ze worden geacht daar wat te leren. En dan moeten ze daar ongeveer blijven totdat, nou ja, dat hangt er vanaf. Met deze werkloosheid moeten ze vooral maar lang op school blijven gaan. Want dan blijven de werkloosheidscijfers wat lager. Maar hoe dan ook, ze moeten jaren achtereen naar school. Ik heb het een verschrikking gevonden, dat kan ik u eerlijk vertellen, zo was het. Ik vond het een verschrikking, hè? En dat ik er veel aan gehad heb, ik geloof het niet. Ik ben er niet erg positief over, dat weet ik, maar het ligt aan mij hoor. Voor anderen is het misschien erg goed, dat zou best wel kunnen. Maar niettemin, men moet jarenlang naar school en op school word je dan alle dagen voorgehouden dat het zo belangrijk is voor de rest van je leven. Dat zou je dan later wel merken. Nou, ik ben nou later, nogal, en ik kan niet zeggen dat het nou echt zoveel heeft bijgedragen. Integendeel. Maar dat is, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar het principe op zich is natuurlijk wel juist. Hè? Daar gaat het wel om. Het principe is juist dat men eerst moet leren alvorens men handelt. Of nog korter, eerst denken dan doen. Maar zo is het wel. Als je later een beroep wil uitoefenen. Ik denk ook wel eens had ik maar een vak geleerd, maar even terzijde. Maar als je later ooit een beroep wil uitoefenen, dan zou je toch eerst ergens moeten leren. Je wordt eerst onderwezen in de kneepjes van het vak, zal ik maar zeggen, alvorens aan enige praktijk te beginnen. En zo hoort het ook. En zo hoort het ook bij het leven van een mens, en in het bijzonder van een mens die God wenst te dienen. Hij zal zich op de hoogte moeten stellen van wat God allemaal te zeggen heeft. Hoe die dienst dan zou moeten zijn. Kijk eens hier, als men een heer, een meester, hoe heet het, een werkgever, hoe heet het geloof ik, wil dienen, dan zal die toch wel moeten zeggen wat hij van je verwacht. Nou ja, goed, als die aanneemt als timmerman, dan word je geacht op school al geleerd te hebben wat het vak zo'n beetje inhoudt. Maar het blijft toch het principe dat als men een heer wil dienen, zal die heer zeggen wat hij van je verwacht en hoe je iets moet doen enzovoorts. En vroeger, toen we nog niet zoveel scholen hadden, toen als je dan timmerman wilde worden, ging je gewoon bij een timmerman in de leer, zo was het dan. En die zei gewoon wat je doen en later moest, die deed het je voor of weet je veel en liet je tobben enzovoorts. En zo leerde hij dan een vak, zo was het ongeveer, heb ik begrepen. Nou goed, waar het om gaat is dat men alvorens de Heer in het praktische leven te dienen, dat men dan eerst dat woord van God zou moeten kennen. En dat is ook wat de Heer hier zegt aan Jozua. Je moet eerst weten wat ik tot Mozes gezegd heb, daar moet je uit leven. En pas daarna, pas als gevolg daarvan, zult gij verstandelijk handelen. Niet, dan moet dat daarna, maar dan zal dat ook zo zijn. Nadat je eerst geleerd hebt, zul je later vanzelfsprekend leven vanuit het geleerde. En op den duur wordt het uitoefenen van een vak zelfs een gewoonte. Dat gaat zomaar automatisch. Hè? En zo is het met elke vorm van onderwijs. Men moet eerst die dingen leren en daarna zal men als vanzelf het geleerde in de praktijk brengen. Vooropgesteld dat men iets geleerd heeft, vanzelfsprekend. Nou goed, hier staat dus: wees sterk en heb zegel in de moed dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. En dan, opdat gij, dat drukt het resultaat uit, opdat gij, dat betekent niet maar opdat gij daarna, maar dat betekent, het zal het logische gevolg daarvan zijn. Leer het woord Gods, opdat gij verstandelijk handelt, alom waar gij zult gaan. Dat is de bedoeling. En dat wordt dan nog eens een keer herhaald, komt dan nog een keer, in vers 8. Namelijk, dat het boek deze wet, en dat wordt teruggewezen naar de voorafgaande 5 boeken van de Bijbel uiteraard, hè, die immers de wet heet, de Torah, de onderwijzing, de 5 boeken van Mozes. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, er staat niet hand, er staat mond, dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt, dan heb je het weer, opdat, dat moet het resultaat ervan zijn, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen. Dat staat er dus allemaal 2 keer, 1 keer in vers 7 en 1 keer in vers 8 en in vers 7 staat nog dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, maar in vers 8 staat al dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Zodat de volgorde eigenlijk is, eerst het eerste deel van vers 8, namelijk het boek deze wet wijken niet van uw mond, maar overleg het dag en nacht, en pas dan het resultaat, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. En pas dan het einde van vers 7, namelijk opdat gij verstandelijk handelt. Maar dat is ook het einde van vers 8. In vers 8 staat er dus iets vollediger. Er staan eigenlijk 3 fasen genoemd. Eerst dat het niet wijken van uw mond, maar overleggen dag en nacht. Dan opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. En dan vervolgens, want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandelijk handelen. Dus eerst de wet Gods kennen, dan daaruit leven. Dat wil zeggen dat die dingen in de praktijk brengen. En daarna wordt gesproken over in het algemeen een voorspoedige levensweg en een verstandelijk handelen. Maar het eindigt inderdaad met een verstandig handelen. En dat verstandige handelen is in elk geval een handelen in overeenstemming met wat God gesproken heeft. In overeenstemming met Gods onderwijzing. Het eigenaardige van dat woord wat hier vertaald is met verstandig is, althans in de Statenvertaling, dat het bij gelegenheid anders vertaald wordt. Wordt ook met wijsheid vertaald en nog een heleboel andere begrippen. Maar de oorspronkelijke betekenis is die van heeft te maken met iets ronds. Dat wil zeggen, een hele mooie vertaling van het woord zou eigenlijk zijn, voor verstandig, omzichtig. Want dat betekent het eigenlijk in de zin van dat men rondom ziet. We hebben daar geen beter Nederlands woord voor, denk ik. Maar omzichtig zijn wil zeggen dat men inderdaad rondom ziet en in alle richtingen enzovoorts. En alles wat rondom is, dat men die dingen met elkaar in verband brengt. De Engelsen zeggen circumspect. Dat wil zeggen dat men inderdaad in het rond, de hele cirkel door, in het rond kijkt. 360 graden in het rond dus. Dat men een breed blikveld heeft. Zo kun je het ook nog zeggen. Dat men veel ziet. Niet maar smal, met oogklepjes op, weet u wel, dan zie je dus niet zoveel. Je weet ook dat ze dat met paarden doen. Hè? Die doen ze oogkleppen op, zodat de beesten niet verschrikt worden door dingen die toch niet van belang zijn. Dus het beest kan net zo'n beetje nog vooruit kijken, denk ik. Ik kan me haast niet voorstellen, maar het schijnt wel te kunnen. In ieder geval, ze doen het beest oogklep op, want de rest van de wereld, dat gaat het beest niks aan, daar zou die maar bang van worden. En zo lopen veel mensen met oogkleppen op. Dat is opdat ze niet bang zullen worden van alles wat er nog meer in de wereld gebeurt. Vandaar die sticker die ik net op de deur geplakt heb, hè. Geen zondagskrant, nee, door de week liever ook niet. En geen radio, televisie en vooral ook geen Bijbel. Oh, de laatste mocht ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat, daar komt het in de praktijk wel op neer. Want als je die lijn doortrekt, dan neem ik even het meest negatieve wat er zo rondloopt. Hè. Die willen geen zondagskrant, maar ook geen maandagskrant en dinsdagskrant. Geen radio, televisie. En als je met de Bijbel aankomt, blijkt hij ook op slot te moeten. Dat wil zeggen, die belieft men ook niet. Men wil helemaal niks weten, want het is maar beangstigend. Hè? Men heeft ruimtevrees, men wil de waarheid niet kennen, want als men de waarheid kent, draagt men verantwoordelijkheid. En men draagt liever geen verantwoordelijkheid, men neemt liever geen beslissingen. Men blijft liever in een klein wereldje leven, waarin men meestal ook is opgegroeid, zal ik maar zeggen. Dat is mooi, lekker beschermd enzovoorts. En die hele vreemde wereld, die wijde wereld, die moet vooral buiten blijven. Maar dat is niet een Bijbelse gedachte. Integendeel, de Bijbel zegt niet dat die wereld buiten moet blijven. De Bijbel zegt dat wij sterk genoeg moeten worden om die wereld aan te kunnen. Om die wereld zelfs te overwinnen. En de kracht die daarvoor nodig is, wordt ons door de Heer aangereikt. Het zal duidelijk zijn dat degene die echt in zo'n klein wereldje leeft, ook helemaal geen behoefte heeft aan die kracht. Dan werd de kracht Gods helemaal niet, waarom ook. Er valt niks te doen, daar is ook in wezen geen enkele strijd. Ja, er is wel strijd, dat is de strijd om al die dingen buiten te houden. Zie? Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat men weerstand ontvangt en dat men ook inzicht heeft in de eerste plaats in, daar komt hij meteen, hè, dat men inzicht heeft in al wat God gesproken heeft. Kortom, dat men omgezien heeft, omzichtig, verstandelijk, dat men omgezien heeft in het rond, niet alleen maar in één Bijbelboekje of in één Bijbeltekst, maar de gehele Bijbel door. En dat is echt in het rond, want de Bijbel is rond. Dat had u nog niet gemerkt misschien, maar eigenlijk is het een boekrol, dat weet u toch, en die is echt rond. Dat komt omdat het de eeuwigheid in zich bevat. Zo hoort het ook. Het moet ontrold worden, opdat je die boekrol in het rond kunt zien. Je kunt je theoretisch voorstellen dat zo'n boekrol helemaal in het rond wordt uitgespannen. Dat is eigenlijk dan de gedachte. En verstandig zijn wil zeggen dat je de hele boekrol inderdaad gelezen hebt en kent. Dat je hem inderdaad langs alle kanten overwogen hebt, over nagedacht hebt. En dat is wat hier feitelijk staat. Namelijk, in de eerste plaats, het boek deze wet wijken niet van uw mond. Dat wil zeggen dat men hem op moet eten. Dat kan het zijn namelijk, dat men hem op moet eten. Want dat gebeurt bij gelegenheid, weet je wel. Ezekiel, Johannes enzovoorts, die eten het woord op. Trouwens, Israël in de woestijn ook, maar dat was manna, maar dat wisten ze niet dat het dat was. Ze wisten dat het manna was, maar ze wisten niet wat het was. Maar het was het woord van God. Dat ga ik nou niet meer uitleggen, hè. Maar in ieder geval, ze moesten dat eten, het woord van God, tot zich nemen. En als u dat te overdrachtelijk vindt, wel, het boek deze wet wijken niet van uw mond, betekent natuurlijk in de meest letterlijke zin dat men het leest en hardop. Want lezen, de bedoeling daarvan is dat men het hardop leest. Dat wil zeggen, komt het via de ene zintuig binnen en via de mond gaat het weer uit. Via het oog, als men het leest althans, komt het binnen. En als men het hoort, via het oor, maar voor de mond komt het weer uit. En dat is de bedoeling, want dat is ook zinnenbeeldig, nog veel zinnenbeeldiger trouwens dan dat beeld van het manna, wat men eet. Want de gedachte is dan dat het niet alleen binnenkomt, via het gehoor bij voorkeur, en anders met de ogen, maar dat is ook dat het er weer uitkomt. Dat wil zeggen, het is niks anders dan ademhalen. Het woord innemen en het woord weer uitademen. En wanneer men dat woord hardop voorleest, dan wordt het geacht. Dan word je geacht één geworden te zijn met het woord. Dat wil zeggen, het wordt met de adem, de levensadem mee uitgesproken en dus voortgebracht. En officieel, volgens de officiële regels die in de Bijbel zelfs daarvoor gelden, is de bedoeling dat het woord hardop gelezen wordt en bij voorkeur ook gehoord wordt. Het geloof is uit het gehoor. Ja, eigenlijk ook uit het lezen van de Bijbel, dat kan natuurlijk ook. Maar de grondgedachte blijft dat ook als je het met de ogen leest, dat het dan toch horen heet, het ontvangen van het woord namelijk. In principe zou het horen moeten zijn en het lezen in de Bijbel zou ook hardop moeten geschieden. Wij doen het niet meer, we zijn er ook veel te gejaagd voor. Ik ook trouwens, want ik kan veel sneller gewoon zo lezen met de mond dicht, dan dat ik het allemaal nog moet uitspreken ook, vooral als netjes moet gebeuren, hè. Kost me zoveel tijd. Maar niettemin, eigenlijk zou het hardop gelezen moeten worden. En vroeger, en dat is niet zo bar lang geleden, was het in heel wat kringen echt de gewoonte dat als men de Bijbel las, dat men het altijd hardop deed. Hè? Ik weet niet hoe het in de Joodse kring is, maar dat men het altijd hardop doet. Nou, niet zo erg luid, maar toch wel hardop lezend. Dat is trouwens ook heel goed, want het is de beste manier om aan woorden, zinnen, uitdrukkingen enzovoorts te wennen. Gewoon ze zelf uit te spreken. Nou goed, dat is de bedoeling. En daar staat hier dus ook dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. Dat betekent dus dat het gelezen zou moeten worden of gehoord zou moeten worden, maar vervolgens ook dat het onze gedachten zou bezighouden. Nou, weet ik vrij goed wat het is, maar dat is natuurlijk een beetje beroepsgebonden langzamerhand, hè. Roeping gebonden, vooruit. Eventueel. Want ja, ik kom vanmorgen uit Leerdam. Dat wil zeggen, ik ben vanmorgen in Leerdam geweest. Ik moet nou hier naartoe, maar in die tussentijd moet ik omschakelen naar een ander onderwerp. En wat ik dan moet doen, is al rijdend in de auto mijn gedachten bepalen bij wat er allemaal zoal in de Bijbel staat. Zo hier en daar. Dat gaat echt alleen maar als dat woord eerst gelezen is. Je moet het schriftgedeelte kennen, je moet weten wat er staat zoal en ongeveer waar, bij voorkeur, dat heb ik in ieder geval. Liefst ook op welke kant van de bladzijde, dat weet u, hè. Zodat ik de bladzijde in gedachten voor me kan nemen. Maar in het algemeen is het zo, men moet dat woord kennen, men moet geschiedenissen kennen, men moet brieven kennen en men moet ze in gedachten, zo zonder meer in gedachten, kunnen overleggen. Dat wil zeggen met elkaar kunnen vergelijken en erover na kunnen denken. En vragen kunnen stellen, moet je dan kunnen, hè? En antwoorden kunnen geven, weer uit andere schriften. Dat is overleggen. Dat is de manier waarop een mens zich bepaalde materie en in het algemeen ook vraagstukken zich eigen maakt. Dat kan alleen al zelfs met de vragen. Want in de praktijk is het zo dat als men vragen heeft, wil het al heel wat helpen als men die vragen eens zou rubriceren en met elkaar vergelijken. En gelijksoortige vragen naast elkaar zou zetten en vele kun je dan al tegen elkaar wegstrepen. Dan wordt het aantal vragen al minder. Ik bedoel, het is ook zinnig om een probleem te overdenken. Wat het probleem eigenlijk is. En met dat men dat probleem onder ogen heeft en zich realiseert wat eigenlijk het probleem is, is de kans groot dat meteen het antwoord ook al komt. Maar de bedoeling is, daar gaat het maar om, dat men niet maar een beetje zit te mijmeren wat leuk dat er zo'n tekst in de Bijbel staat. Ik heb zo'n steun aan zo'n tekst, ja, dat is wel leuk. Maar daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat is dat men dat woord Gods in de mond zou hebben. En dus men zou moeten lezen minstens, en dat kan zelfs ook soms, na enige tijd, kan je dat ook uit je hoofd, hè? Daar kun je ook gewoon uit je hoofd lezen. Ik doe het vrij vaak hoor, dat moet wel, want ik heb anders te weinig tijd. Dus uit het hoofd lezen, dat gaat, echt waar. Dat kun je leren. Nou, waar het om gaat is die woorden, dat woord wat zou in de gedachten moeten zijn, en men zou het moeten overleggen, dag en nacht. Je sta je mee op en dan ga je mee naar bed. Niet omdat het problematisch is, maar gewoon omdat het onze liefde heeft. Omdat ons hart daar naar uitgaat. Omdat het woorden zijn die gesproken zijn of voortgebracht zijn door onze God, onze Schepper. En beter nog, voortgebracht door de Heer, onze Heiland. Degene die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. En wat we van hem zien, wat we van hem kunnen zien, is in de eerste plaats die Bijbel en dus de lettertjes ook daadwerkelijk van de Bijbel. Daar gaat het om. Opdat we die zouden overleggen, opdat die ons leven zouden bepalen. En eigenlijk is het zo dat als dat woord in ons is, ook op deze manier, dan is dat eigenlijk niks anders dan dat Christus in ons is. Daar wordt in de Bijbel niet werkelijk onderscheid tussen gemaakt. Wanneer het woord in ons komt, dan komt Christus in ons, want hij is het woord. Er is geen verschil tussen. Als hij onze, ons nieuwe hart is, of onze nieuwe geest, of hoe je het maar zeggen moet, wel, dan komt dat tot uitdrukking doordat zijn woord in ons gestalte krijgt, in zijn woord in ons leeft en beweegt enzovoorts. En zoals het bloed door onze aderen gaat en het leven brengt door heel ons lichaam en het lichaam tot één maakt, zo is het ook dat het leven van Christus en dus het woord van Christus in ons zou zijn, in ons zou bewegen, dat we dat zouden overleggen. Dat is ons leven. Dat is onze bloedsomloop, dat is onze ademhaling, zoals ik net al heb uitgelegd, enzovoorts. Om maar te zwijgen van ons zenuwstelsel. Want het is ook inderdaad waardoor wij dan bestuurd worden. Dat staat hier ook. Opdat gij verstandelijk zult handelen. Opdat gij verstandelijk handelt alom, overal, waar gij zult gaan. Het leuke trouwens is dat, dan ga ik terug even naar vers 7, dat die uitdrukking verstandelijk en alom eigenlijk die uitdrukking aan elkaar hangen. Hè? Want verstandelijk, zei ik al, betekent feitelijk dat men omzichtig is, oftewel goed in het rond kijkt, alle argumenten bij elkaar betrekt, dingen met elkaar vergelijkt. Links zie je dit en rechts zie je dat. En u kent toch dat verhaal van die buschauffeur in touringcar. Als je nou allemaal links kijkt, weet je wel, dan kijkt de hele bus. Dat wil zeggen, alle die erin zitten kijken naar links. En als u rechts kijkt, dan ziet u dat. Tot op een gegeven moment. En als u nu links kijkt, dan ziet u rechts niks. Ja, dat is jammer, dan moet je kiezen. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. Je moet niet maar één kant op kijken. Er zijn vele richtingen. Het woord van God heeft ook vele aspecten enzovoorts. Dat is de bedoeling. En als men alom, dat wil zeggen, als men omzichtig is, als men rondom kijkt, dan is het gevolg daarvan dat men ook alom verstandelijk zal handelen. Dat is wat vers 7 zegt. En er is dus een samenhang, een soort van woordspeling tussen verstandelijk en alom. Want alom betekent ook overal in het rond. Als je goed rondkijkt in het woord van God, dan komt dat tot uitdrukking overal in het rond waar je terechtkomt en waar je leven dan maar je naartoe leidt enzovoorts. Dat is de gedachte die naar voren gebracht wordt. En dus eerst inleven in het woord van God, want dat is het eigenlijk, hè. We moeten het zich eigen maken, we moeten er bovendien met verstand, dat wil zeggen, dat heb ik natuurlijk net al gezegd, dat betekent dat men de schriften ook met elkaar zou vergelijken, hè. Ik vertel het natuurlijk al heel vaak, dat de Bijbel niet een verzameling boek is, hoewel het er zo uitziet, maar dat de Bijbel één boek is, het is één schrift en heel de schrift, hè. Kleine variant op de vertaling, een betere vertaling zelfs, heel de schrift is van God ingegeven. Dus enkelvoud is één geheel en men kan dus niet zomaar een deel van die schrift verwijderen. Men zal het alles in ogenschouw moeten nemen en met elkaar moeten vergelijken. En op die manier, door het verstandelijk omgaan met het woord, door schrift met schrift te vergelijken, komt men tot inzicht en kennis en het zal tot uitdrukking komen daarna pas in de levenswandel. En daar gaat het maar om. Het aardige is trouwens dat deze uitspraken gedaan worden natuurlijk in de eerste plaats over Jozua en daarmee in een nog eerdere plaats eigenlijk over de Heere Jezus. Hij is degene die de schriften kende. Hij is degene die van jongs af aan, hè, we weten niet veel van hem, maar hij is degene die van jongs af aan zich bezig hield met de Bijbelse dingen. Daar is niks mee mis, integendeel. We lezen dat namelijk over het bekende verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat is de vaste uitdrukking daarvoor. En ik heb al eens vaker gezegd, de volgende 18 jaar horen we niks meer van hem. Maar je kunt er zeker van zijn dat het niet anders was dan toen hij 12 jaar was. Want toen hij 30 was en verder, toen was het nog precies hetzelfde. Hij was bezig in de dingen zijn vaders. Als er dan één geweest is die zo het boek Dezer Wet in de mond gehad heeft en dat overlegde dag en nacht, dan was dat de Heer Jezus. Ik zou bijna zeggen, dat kan ik u bewijzen, maar dat kan ik niet. Maar ik bedoelde eigenlijk even zo stiekem te verwijzen naar Psalm 119. Hè? Psalm, kent u toch, hè? Moet je maar eens lezen als u even tijd hebt. Hè? Psalm 119. Moet je maar eens lezen vanaf het begin tot het bittere eind, zou je bijna zeggen, omdat het eind zo ver weg ligt. Vanaf het begin tot het eind gaat het over niets anders dan dat de psalmist zegt: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is altijd in mij, in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn mond, in mijn oren. Weet je veel waar allemaal. Maar in ieder geval, er is niks anders. Het gaat alleen maar om dat woord. Die lange psalm met weet ik hoeveel coupletten, weet u wel. Die lange psalm heeft maar één onderwerp. Dat verandert nooit. En de psalmist is uiteraard gewoon de Heer Jezus zelf. Eigenlijk, hè? Want daar gaat het over. Het gaat over niks anders. Ik denk, laat ik eens over Psalm 119 spreken, maar u zou zo geschrokken zijn misschien, hè? Dus misschien een andere keer. Maar het gaat echt over niks anders, over wat hier staat. De psalmist is degene, van Psalm 119, is degene die doet wat hier tot Jozua gezegd wordt. Maar dat komt omdat die psalmist eigenlijk natuurlijk de woorden uitspreekt namens de Heer Jezus, want over hem gaat dat. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het is namelijk zo dat verstandelijk handelen, zoals het hier genoemd wordt, ook elders in de schrift genoemd wordt. Op die plaatsen wordt ook verklaard wat er onder verstaan wordt, hè, dat verstandelijk handelen. We zouden van hier eigenlijk rechtstreeks naar Psalm 2 moeten. Daar staat de uitdrukking namelijk ook. Ja, het komt veel te vaak voor dat ik u al die schriftplaatsen zou geven. Dus dat kan ik niet doen. Maar in de psalmen komen we dat nogal eens tegen. Maar in de eerste plaats in psalm 2, waar staat in vers 10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Dat is volstrekt dezelfde uitdrukking, ook hetzelfde woord. Handelt omzichtig. Kijk goed om je heen, koningen. Want als je alles bij elkaar optelt, dan is er maar één ding te doen, namelijk: laat u tuchtigen, en vers 11, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Of nog korter, maar dat wordt minder goed begrepen, kust de Zoon. Dat is een beetje, ja, dat is heel kort taalgebruik. Kust de Zoon betekent eigenlijk eet hem op, hè? Dat weet u, hè. Kussen betekent eigenlijk bijten, oftewel opeten, dat is de gedachte eigenlijk. Daarom is de kus de uitdrukking van eenheid, van eenwording. Als men elkaar kust, eet men elkaar eigenlijk op. Men had één willen zijn. Dat drukt het uit. En als er staat kus de Zoon, dan betekent het niks anders dan dat men zou komen tot geloof in die Zoon, tot aanvaarding van die Zoon. En zelfs, eventueel, omdat het over koningen gaat, tot onderwerping aan die Zoon. Die Zoon namelijk, die in de voorgaande verzen van Psalm 2 genoemd is, de koning, de Zoon die door God werd aangesteld. En de bedoeling is dat de koningen der aarde, oftewel de rechters der aarde, zoals ze ook in vers 10 genoemd worden, zouden verstandiglijk handelen, namelijk zouden komen tot aanvaarding van de door God aangestelde koning. Nou, wat is dan verstandiglijk handelen? Wel eens in de eerste plaats gewoon tot geloof komen. Komen tot hem die gesproken heeft. Dat is het meest verstandige wat je kunt doen. En daarmee is ook de cirkel gesloten, want men onderzoekt de schriften en als gevolg daarvan handelt men verstandelijk. En als men verstandelijk handelt, komt men dus tot degene die die schriften heeft voortgebracht. Dan komt men tot de Heer enzovoorts. Dat blijft gewoon zo in het rond draaien, dat is een wisselwerking. Want het blijft zo dat men door oprecht onderzoek der schriften en door oprecht zoeken naar de waarheid, men inderdaad komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En zo staat het dan later ook in de Bijbel. Kijk, wat is het? Johannes 5, hè? Johannes 5 staat: onderzoekt de schriften. Ik heb het al vaker gezegd, er staat niet: leest de schriften. Dat heb ik van Willem Jones geleerd. Maar goed, daar zal ik niks over vertellen verder. Maar er staat niet dat je de Bijbel moet lezen, er staat dat je de Bijbel moet onderzoeken. Onderzoekt de schriften. Het Nederlandse woord onderzoek is trouwens een erg duidelijk woord wat dat betreft. Het betekent namelijk dat men ook niet alleen de oppervlakte, het oppervlakkige tot zich zou moeten nemen, maar ook dat wat eronder zit, hè? Dat is de betekenis van het Nederlandse woord onderzoek. Dat wil zeggen, het gaat niet maar alleen om de buitenkant, maar er is meer dan dat. Men zou zich erin moeten verdiepen. Oftewel, men zou eronder ook moeten zoeken. Ja, bovenop hoef je niet te zoeken natuurlijk. Dat is makkelijk zat, hè. Maar onderzoek wil zeggen dat men zich erin zou verdiepen, oftewel dat men er verstandelijk acht op zou geven. En dan zegt de Heer, dat is Johannes 5, ik weet niet zo gauw welk vers, hij zegt: onderzoek de schriften, welk vers? Vers 39, dank u wel. Onderzoek de schriften, want deze... Want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, hè? En deze zijn er die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. Dat wil zeggen, in de schriften wordt geacht eeuwig leven aanwezig te zijn. Door onderzoek der schriften wordt men geacht tot eeuwig leven te komen. En de Heer zegt, dat is ook zo, want die schriften getuigen van mij. Ik ben in die schriften. Maar dan moet je dus wel niet alleen schrift onderzoeken, maar daarna ook komen tot degene over wie die schriften spreken. En hij zegt, maar dat willen jullie niet, want gij wilt tot mij niet komen opdat gij eeuwig leven zoudt hebben. En daar zit dan natuurlijk het probleem. Maar het is in ieder geval een oproep om de schriften te onderzoeken. Niet gewoon literair of wetenschappelijk of hoe het allemaal maar heten mag, maar gewoon de inhoud ervan. Waar gaan die schriften over? Wel, over eeuwig leven, was de gedachte. Dat is ook zo. Maar dat eeuwig leven, dat is alleen in Christus. En over hem spreken die schriften. Het is leuk, want daarmee ben ik eigenlijk weer terug bij Jozua. Ik heb niet mijn best gedaan om het u aan te tonen, maar het is natuurlijk dan toch zo, dat als de schriften in Jozua 1 over Jozua spreken, dan spreken ze toch echt over Christus. Er staat Jozua, maar het is Christus. Enzovoorts, hè. En daar staat de psalm van David, psalm 119 of zo, maar het is Christus. En zo kunnen we natuurlijk nog uren doorgaan. Al de schrift, heel de schrift, is een getuigenis van God over zichzelf en daarmee meer speciaal over zijn zoon, aan wie hij het leven gegeven heeft en dus in wie het leven is. En de zoon dus ook, die leven geeft aan wie hij wil. Dat is een kleine variant op het Johannesevangelie dan. Want daar gaat het om. De hele schrift spreekt over Christus. En als men de schriften onderzoekt, en men zou dat moeten doen, dan zou men vanzelf een ontmoeting hebben met de Heere Jezus Christus, de door God aangestelde Zoon, Zoon van God en Zoon des mensen. En in hem heeft men leven. En het probleem is dat schriftonderzoek sinds mensenheugenis weliswaar de mens brengt tot Christus, maar aangezien men die niet wil, blijft er niks anders over, als men tenminste schriftonderzoek wil voortzetten, dan die schriften zodanig uit te leggen, hè, en te verdraaien, zeg maar, gewoon te verbasteren, dat ze niet meer over Christus spreken. En dat is wat in de praktijk gewoonlijk gebeurt. En daardoor heeft schriftonderzoek dan ook inderdaad een zeer negatieve reputatie gekregen. Men is er bang van. Zeg maar. Als je in de wereld een zaal wil huren voor bijbelstudie, is dat prima. Als je bij een kerk een zaal wil huren voor een bruiloft, is dat ook prima. Maar kom je bij een kerk en weer een zaal huren voor bijbelstudie, ja, dan wordt het problematisch, want daar is het eigenlijk niet voor bestemd. Nou ja, daar is het eigenlijk wel voor bestemd, maar daar is men bang voor. Begrijpelijk, ik heb daar ook alle begrip voor. Ik verhuur deze ballentent ook niet aan de Jehovah's getuigen, hè. Nou ja, goed, ik heb er dus wel alle begrip voor. Hè? Maar het illustreert dat men er bang voor is. En daar gaat het maar om. Dat wil niet zeggen dat wij bang zijn voor Jehovah's getuigen, want ze hebben het mij ook nog nooit gevraagd. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar in elk geval is het zo, het wordt als bedreigend ervaren. Ik heb dat vaak meegemaakt, dat zal u begrijpen, dat ligt voor de hand. Ook in vrije groeperingen enzovoorts. Dat men eigenlijk de leden, of hoe ze maar heten mogen, want soms heet het anders. Dat men die verbiedt om zich met bijbelstudie bezig te houden. Nou, boeken lezen is slecht te verbieden. Maar bijbelstudiebijeenkomsten bezoeken mag eigenlijk niet. Want we hebben toch zelf hier onze gemeente. En bijbelstudie is leuk, maar dat moet hier in de gemeente gebeuren. We moeten vooral de controle ophouden. Want men is doodsbang dat er problemen ontstaan. Nou, begrijp ik best dat er problemen zullen ontstaan. Natuurlijk wel. Ik bedoel, veroordeel die gedachtegang op zich niet. Maar die ontstaat doordat inderdaad een eerlijke bestudering van de schrift een mens, en gelovigen dus in het bijzonder, onafhankelijk maakt van andere mensen, ook onafhankelijk van andere gelovigen, en zeker onafhankelijk van een bepaalde geloofsgemeenschap of kerk of hoe het maar heten mag. Maar dat is ook de bedoeling. Dat hoort toch ook zo? Een mens hoort niet afhankelijk te blijven zijn leven lang. Hij hoort, zelfstandig, is eigenlijk het woord, hè. Maar hij hoort zelfstandig te worden. Daar bedoel ik uiteraard mee dat hij alleen afhankelijk is van zijn Heer. Dat is de bedoeling. Het zal wel duidelijk zijn ook. Want ik zou bijna zeggen, en juist dat soort mensen zijn in staat om nieuwe kerkgenootschappen te stichten, maar een gemeente op te bouwen en dat soort, maar goed, dat wou ik allemaal niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo, een kind kan begrijpen dat als er geen mensen zijn die uitsluitend afhankelijk zijn van hun Heer en van het woord wat hun Heer gesproken heeft, dan komt er van heel het christendom en kerkbouw en hoe het allemaal heet, dan mag toch echt niks terecht. Dat kan uiteraard niet. Als die mensen allemaal afhankelijk zijn, ja, dan komt er natuurlijk niks van terecht. En daarom komt er ook niks van terecht. Zo zit het eigenlijk, hè. Ja. Want inderdaad, dat woord van God, als we dat onderzoeken, dan brengt het ons bij de Heer. Maakt ons afhankelijk van hem en van niemand anders. En ook als schriftonderzoek gaat via een ander, dat wil zeggen via een leraar, dat is voor een volstrekt bijbelse gedachte overigens, dan nog is het zo dat na verloop van tijd de gelovige niet meer weet wat die leraar gezegd heeft, wie het dan ook wezen mag, of een oudste voet dan in de Bijbel maar genoemd wordt, maar weet wat er in de schrift staat. En het zelfstandig kan lezen en dus daaruit ook zelfstandig kan leven. En zelfstandig bedoel ik dan zelf samen met de Heer uiteraard. Of de geest, of hoe je dat maar noemen wil. Maar dat is in werkelijkheid de bedoeling. En als de gelovigen zo zouden opgebouwd worden, als zelfstandige gelovigen in afhankelijkheid van hun Heer, dan zouden ze ook elkaar niet behoeven te bekritiseren. Dat is toch geen noodzaak, toch? Is er niemand die hen bedreigt dan? Ik weet wel, het is tamelijk theoretisch wat ik nu zeg. Maar dat is nou eenmaal de norm, hè? Er is toch niks bedreigends, dan kan men daaruit leven en daar houdt het mee op. Dat is dan alles. En bovendien kan men dan tot zegen zijn voor vele anderen die het zover niet geschopt hebben. Is zo'n rare uitdrukking. Zo bedoel ik dat ook niet echt. Maar goed, dan zijn zij sterk en zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is wat ik bedoel. En nou staat het gewoon in de Bijbel, want het was Romeinen 14. Dus dan dat kan je dan zo zeggen. Want zo is het dan. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Deze Jozua, stel je voor dat Jozua afhankelijk was van het volk wat hij leiden moest. Dan werd het volk niet geleid. En daarom moest hij acht geven op het woord van God. En daaruit leven en dus verstandelijk handelen. En het verstandelijk handelen, en dan kom ik terug bij de lijn die ik had. Het verstandelijk handelen houdt in de eerste plaats weer in dat men de Zoon kust. Dat men zich laat tuchtigen, dat men zich onderwerpt aan God en zijn woord. Dat is veruit in de eerste plaats. Het eigenaardige is bovendien, of het eigenaardig is het niet eens meer voor ons, maar het is in ieder geval zo dat ook in Jesaja 52 woorden van gelijke strekking inderdaad bijna rechtstreeks in de mond van de Heer Jezus gelegd worden. Dat is ook een bekend vers, denk ik. Jesaja 52, vers 13. Zou met hetzelfde recht Jesaja 53 vers 1 hebben kunnen zijn. En misschien ook hebben moeten zijn. Want er staat, ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. En dus, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En het verstandig handelen wordt dan vervolgens genoemd. Daarbij gaat het eerst om zijn vernedering, zijn lijden uiteraard. Maar in overeenstemming wat de schriften gesproken hadden. En dus in onderwerping aan de schriften. En daarna gaat het over de verlossing die juist daardoor tot stand komt. Dat is verstandelijk handelen. Bovendien is het dan nog zo dat hier in de eerste plaats in Jesaja 53 dan gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus Christus. En dus eigenlijk over zijn dood. En dat terwijl later de Heer daarover spreekt met de Emmausgangers. Die immers het verhaal van zijn dood en opstanding niet kenden. Hadden ze nooit gehoord. In ieder geval niet gevonden in het Oude Testament. En toen zei de Heer, o onverstandige en tragen van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. O onverstandigen. Ze waren niet omzichtig genoeg. Ze hadden hooguit 180 graden van het verhaal gezien, maar de andere 180 niet. Oftewel, ze hadden wel gelezen over een Messias die komen zou om verlossing te brengen, letterlijk, ook in politiek opzicht, aan Israël, te verlossen van de Romeinen, dan wel Palestijnen, dat doet er nou niet zoveel toe. Ze worden allemaal genoemd door in het Oude Testament, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ze hadden wel geloofd in Messias die komen zou op de troon van David en die dat volk zou verlossen. Maar ze hadden nooit geloofd in de uitspraken die handelen over het lijden dat op Christus komen zou. Wel op de heerlijkheid, maar niet op het lijden dat eraan vooraf zou gaan. Dat hebben we zelf gezien. En dus worden ze uitgemaakt voor onverstandigen. En van de Heer Jezus wordt gezegd, hier, mijn knecht zal verstandelijk handelen. En dat klopt precies, want van hem staat dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, waarvan ook de Emmausgangers wat wisten, dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht enzovoorts. Dat wil zeggen, hij heeft beide kanten van het verhaal gezien. En ik denk dat het wel illustratief is voor het verstandelijk handelen. Het gaat erom dat men gelooft al wat God gesproken heeft. De dingen die we prettig vinden, ook de dingen die we niet prettig vinden enzovoorts. Het geheel bij elkaar in, en ook in elkaars licht. Want dat is de bedoeling van de schriften. Die zijn nou eenmaal zo opgesteld en zo geformuleerd dat het inderdaad onderzoek kost om ze inderdaad met elkaar te vergelijken. We worden opgeroepen om verstandelijk acht te geven op het woord van God. We vinden het trouwens nog veel nadrukkelijker. Laat ik maar even doorgaan, dan ga ik even terug naar de psalm. In psalm 107 is het, meen ik. Nou, een lange psalm. Danklied van de verlosten staat erboven. Het grootste gedeelte handelt daar ook inderdaad over. Over de verlossing die tot stand gekomen is. En dan het laatste vers, vers 43. Wie is wijs? Die nemen deze dingen waar. Al die verlossing die tot stand zou komen, weet u wel. Wie is wijs? Die nemen deze dingen waar. En dat zij verstandelijk letten op de goede tierenheden des Heren. En de mens wordt dus opgeroepen om alle omzichtigheid die hij heeft, intelligentie hoor, noemen wij dat tegenwoordig, maar het is omzichtigheid, om al zijn verstand te gebruiken om die goede tierenheid des Heren waar te nemen. Dat is de bedoeling. En dat is ook het aardige van het onderzoek van de Bijbel. We leren daaruit een God kennen die weliswaar rechtvaardig is en een verterend vuur, maar die aan de andere kant genadig, barmhartig, goede tieren is enzovoorts. En juist dat laatste is van het grootste belang. Het is verstandig om daar acht op te geven, want daar zullen we zelf ook uit moeten leven. Uit het andere kun je niet leven namelijk. Je kunt niet leven uit een rechtvaardig God die een verterend vuur is. Want wij zijn onrechtvaardig. Dus kunnen we daar niet uit leven. Maar we kunnen wel leven uit een God die genadig, barmhartig en goede tier is. En daar zouden we dan dus met al ons verstand en ons wezen aandacht aan moeten geven. Dat zouden we waar moeten nemen, opdat dat vervolgens ons leven zou bepalen. Dat is de bedoeling. En niet alleen de nieuwtestamentische tijd, maar de oudtestamentische tijd ook. Bovendien, de uitdrukking die ik nou even gebruik zo, genadig, barmhartig en goede tieren is de Heere. Dat zijn heus termen uit het Oude Testament. Ze worden natuurlijk dankbaar gebruikt in het Nieuwe. Maar het zijn termen in het Oude Testament. Zo heeft God zich altijd kenbaar gemaakt als een genadig God. En daar zouden we acht op moeten geven, zegt hier Psalm 107. We gaan nog even verder, want ik weet nog een hele mooie. In Spreuken. Spreuken 16. Spreuken 16, vers 20. Zou een mooie tekst zijn aan de wand van het Bijbelstudiecentrum. Spreuken 16, vers 20. Die op het woord verstandelijk let. Dat is hetzelfde begrip, hè? Omzichtig. Overal acht op geven, dus, hè? Maar intelligentie gebruiken. Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden. En wat het betekent, nou ja, dat staat er nog een keer, hè. Het is een prachtig parallelisme namelijk. En u weet, hè, dat leer je bij de inleiding tot de dichterlijke boeken of tot de wijsheidboeken. Daar staat namelijk, in die boeken staat het namelijk zo'n beetje vol met parallelisme. Als je dan die dingen niet kent, dan kun je al die boeken niet eens lezen. Parallelisme, hier heb je een prachtig mooi synoniem parallelisme. Hoe je dat schrijft weet ik ook niet, maar het klinkt verbazend interessant natuurlijk. Synoniem parallelisme, namelijk die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden. En dan, die op de Heere vertrouwt, is wel gelukzalig. Waarbij het verstandelijk letten op het woord hetzelfde is als vertrouwen op de Heere. En waarbij het goede vinden hetzelfde is als gelukzalig zijn. Nou, ik denk niet dat dit parallelisme een probleem is. Ik vind het zelfs een mooi voorbeeld van een synoniem parallelisme. Zo duidelijk is het. Zodat je maar weer ziet dat verstandelijk letten op het woord, zo heet het, in de praktijk hetzelfde is als op de Heere vertrouwen. En je kunt het zelfs ook wel omdraaien. Wie niet verstandelijk let op het woord, vertrouwt ook niet op de Heere. Dat kan ook niet, want die kent het woord niet en weet dus niet wat de Heer gezegd heeft. Hoe kun je er dan op vertrouwen? Dat is onmogelijk. Dus moet je op mensen vertrouwen. Blijft weinig anders over. Er staat wel dat het niet mag, maar men doet het dan toch. Vest op prinsen geen vertrouwen. Met excuses natuurlijk aan prins Bernhard. Maar god. Want zo heb ik het niet bedoeld, hè, weet u wel. Maar inderdaad, men zou op de Heer moeten vertrouwen en dus op wat hij gezegd heeft, uiteraard. Wat zou het anders betekenen? En we weten alleen wat hij gezegd heeft als wij verstandelijk letten op zijn woord. Wat was het precies? Dat is trouwens niks bijzonders, zo gaat het met de Nederlandse wet ook. Hè? Wet is een mooi ding, maar je moet er verstandelijk op letten om te weten wat er eigenlijk staat. Zo zit het eigenlijk, hè? Anders krijg je daar maakt men altijd oneenigheid over, hè? Wat de wet zegt is wel duidelijk, maar wat het betekent, daar kun je over van mening verschillen. Dan zou men dus acht moeten geven op de letter, zo heet zoiets, op de letter van de wet. Naar de letter van de wet, heel precies. Nou, dat doen we met de Nederlandse wet, maar men zou het eens moeten doen met de wet Gods. Te onderzoeken. De wetten, voor zover je dat het meervoud mag zeggen, de wetten, de geboden dan, naast elkaar leggen. Al wat God gesproken heeft met elkaar vergelijken. En daaruit blijkt wel degelijk wat hij gezegd heeft, wat de bedoeling is, wat zijn werk is enzovoorts. En als je dat weet, pas dan kun je er vertrouwen op stellen. Ik ken heel wat mensen die zich christen noemen en hun vertrouwen niet stellen op het woord van God. Maar ze kennen het ook niet. En als je niet weet wat God gezegd heeft, hoe zou je op hem vertrouwen? En dus denkt men dikwijls dat men zelf van alles moet doen, dat er van alles van de mens verwacht wordt enzovoorts. Maar ze weten niet wat God gezegd heeft. God heeft gezegd, het hoeft niet. God heeft gezegd, al wat ik doe, doe ik via mijn zoon. En de zoon doet de werken des vaders. Niet werken des vaders, de werken des vaders. En toen hij aan het eind van zijn aardse loopbaan stond, sprak hij tot zijn hemelse vader, aan publiek, want het staat opgeschreven in onze Bijbel in Johannes 17, Vader, ik heb voleindigd het werk wat gij mij te doen gegeven hebt. Zat ook bij wat het werk was. Ik heb u verheerlijkt op de aarde enzovoorts. En nu verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is een duidelijke zaak. Dat werk is volbracht. Daarop zou men moeten vertrouwen. En dat is het belang van het onderzoek der schriften. Hè? Uit Johannes 5. Wanneer men namelijk op het woord verstandelijk let, dan zal men het goede vinden. En in vergelijking met Johannes 5 weten we ook wat het goede is, hè. Want wat vinden we dan? We hebben twee antwoorden. Hè? Eeuwig leven. Want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Nou ja, dat is zo. Eeuwig leven, dat vindt men daarin. En punt twee, maar het is hetzelfde. Christus. En het leven van Christus. De verbinding met Christus enzovoorts. En ik zou nu trouwens ook niet weten wat anders wel gelukzalig betekent. Dat betekent toch dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Wel, wie dat doet, wie op het woord verstandelijk let, zal daadwerkelijk het goede vinden. Waarna vervolgens vers 21 zegt van Spreuken 16. De wijze van hart zal verstandig genoemd worden en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Dat betekent als dat woord inderdaad ingegaan is in het hart, wanneer men dat woord tot zich genomen heeft, omdat men het dag en nacht, zal ik maar zeggen, overlegd heeft, dan zal het woord er op een of andere wijze weer uitkomen ook. En dus zal de lering vermeerderen. Ja, vers 22 zegt het nog. Vers 22 geeft de verklaring van vers 21. Ik probeerde er zelf een te geven, maar ik kan beter met de woorden van het vers doen. Er staat nou in vers 22, het verstand, daar heb je het, verstand, de omzichtigheid, het inzicht, het omzicht, het verstand dergenen die het bezitten, die lering, en dus dat woord, is een springader des levens. Zie je nou, het onderzoek der schriften leidt tot eeuwig leven. En het verstand dergenen die het bezit is een springader des levens. En dat duidt je natuurlijk in de eerste plaats op Christus zelf, die dat woord bezit en de springader des levens is. Maar vervolgens natuurlijk ook zegt de Heer zelf tot anderen, die gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, stromen van levend water zullen uit hem komen, hè? Uit zijn binnenste vloeien. Of het water zal in hem worden tot een fontein, springen tot in het eeuwig leven. De gedachte daarbij is dat ook wij die dat woord hebben ontvangen en dus het leven hebben ontvangen, daarvan weer spreken met inderdaad als resultaat dat anderen ook dat woord van God leren verstaan en komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Kortom, ze komen ook daardoor tot geloof. En dat blijft dus een springader des levens. Zo plant dat leven zich voort. En breidt zich uit. Het leven van Christus namelijk. Maar dat gaat hand in hand met de verbreiding van het woord Gods. Want de verbreiding van het woord Gods is in de praktijk de verbreiding van het leven Gods. Zo is het. Nou, daar staat er. Dit vers laat ik voor wat het is. Ik wil nog even naar een mooie uitspraak in Nehemia. Daar vinden we namelijk hoe men met het woord zou moeten omgaan. Nehemia 8 is dat. Nehemia 8, dat is bij de terugkeer uit de ballingschap. Dus dat is een omstandigheid waarbij verlossing tot stand gekomen is. Het is een omstandigheid die te vergelijken is met de wederkomst van Christus, waarbij de Heer zelf de verstrooiden van Israël, de uitverkorenen dus, bij één vergader zal uit de vier winden zal brengen naar het land. En dat is wat in de dagen van Ezra en Nehemia ook gebeurde, min of meer. Zodat Ezra en Nehemia beiden op verschillende manieren een type zijn van Christus. In de oprichting van zijn koninkrijk. Wat vinden we hier ook? Want het begint meteen in vers 1 met: als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man, als één man dus, op de straat voor de waterpoort. Leuk, hè? Het volk was één man, als één man. Maar Israël is ook één man. Eigenlijk. Zo wordt voorgesteld, ook bij de wedergeboren van Israël. Hè? Eén man. En het verzamelde zich op straat voor de waterpoort. Wat zou men bij de waterpoort gaan doen, denkt u? Water halen natuurlijk. Hè? Er zal wel een bron geweest zijn, of weet ik veel, maar in ieder geval. Men gaat er water halen en water is een beeld van het woord van God. Dat gaat men ook inderdaad doen. En zij zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde. Leuke, Ezra voert hier titels. Die staan achter de naam, net als in Amerika. Hè? Ezra, de schriftgeleerde. Dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, bij de mannen en vrouwen, en allen die verstandig waren om te horen. Niet alleen verstandigen kwamen luisteren, maar de gedachte is dat degenen die luisteren kwamen, verstandig waren. Want dat is heel verstandig, hè? Horen naar de wet Gods, naar het woord Gods. Dus die verstandig waren om te horen. Die zo verstandig waren om te komen luisteren. Dat is het, hè? En dan staat er dat het gebeurde op de eerste dag de zevende maand. Dat is het feest der bezuinen, eigenlijk. Ja, feest der bezuinen. Nieuwjaar, eigenlijk. Op een andere manier van rekenen. Het feest der bezuinen is eigenlijk een beeld van de feest der bezuinen is eigenlijk een beeld van de opname van de gemeente. Ja. En 10 dagen later is grote verzoendag. Komt overeen met de bekering van Israël aan het eind van de 70e week van Daniël. En nog 5 dagen later is het feest van Loofhutten. Een beeld van het koninkrijk. Hè? Jawel. Maar goed, op de eerste van de 7e maand komen we bij elkaar. En vanaf dat moment gaat het woord Gods open. En wordt het gehoord, gepredikt, voorgelezen, wordt het gehoord door Israël. En dat is precies wat er gebeurt ook na de opname van de gemeente. Vanaf dat moment wordt het woord gepredikt aan Israël. Te beginnen met de 2 getuigen die dat doen. Maar goed, er staat er. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is. Van het morgenlicht aan tot op de middag. Voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen. En de oor. Je hebt dus mannen en vrouwen en verstandigen. Ik wist wel dat er 3 soorten waren, had ik inmiddels begrepen. Maar ik wist niet dat die 3e soort verstandig was. Maar goed, dat even terzijde. Ik bedoel maar te zeggen dat het mannen en vrouwen zijn, maar alleen verstandigen. Dat wil zeggen, die zo verstandig waren om te komen horen. En de oren des ganse volks waren naar het wetboek. Kunt u zich voorstellen? Staat hier het volk, daar is het wetboek, dus de oren wijzen daar naartoe. Neig uw oor tot mij, zei de Heer. Dat betekent, hè? Dus ze hangen hun oren, ze neigen hun oren naar het wetboek. Ze luisteren daarnaar. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel die zij tot die zaak, voor de behoeven van die zaak dus, gemaakt hadden. Een preekstoel dus, een hoge houten stoel. En nevens hem stond Matitja en Sema en Anaya en Uria, dus ouderlingen staan er ook naast. Hè. Dat is bekend, neem ik aan. Nou goed, dat noem ik allemaal niet. En dan vers 6. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganses volks. Zij zagen het woord dus ook, het boek, hè, daar gaat het om. Hè? Wordt ook dingen zichtbaar gemaakt, het is het woord van God. En hij las hen voor. U weet toch dat van Israël staat in Jesaja dat ze niet zouden horen en niet zouden zien. Dat wil zeggen, ze zouden horen de horen niet verstaan en zien de zien, maar niet bemerken. Het gaat om het zien en het horen. En er wordt dus demonstratief die wetrol gehaald, die wordt geopend voor de ogen van het volk, zodat Ezra het niet uit zijn hoofd, zelf bedacht of zo. Nee, het is het woord van God, de wetrol. En daar staat er, hij opende het voor de ogen des ganse volks, want hij was boven, dat wil zeggen hoger dan al het volk, zodat iedereen het zien kon. En als hij het opende, stond al het volk, dat is nog eens makkelijk, hè. Hoe jij stoelen klaar te zetten. Heel volk stond. Want als het woord Gods gelezen wordt. Nou, wat is het resultaat? Dan ontvangt men eeuwig leven. Als je het woord van God ontvangt, ontvang je eeuwig leven. Dus opstanding. Dus die mensen staan. Heel gewoon. Dat betekent het. Het volk stond. En verbaas u daarover niet. Verwondert u daarover niet. Want de uren komen dat allen die in de graven zijn. Dat allen die in de graven zijn. De stem des zoons van God zullen horen. En zullen opstaan. Dat is het precies. Hier wordt het woord Gods gepredikt. Wordt gehoord en staat op. Natuurlijk. Blijft u rustig zitten alsjeblieft. Ezra, en er staat er. En Ezra loofde den Heere, de grote God. En al het volk antwoordde. Amen. Amen. Met opheffing hunner handen. En neigden zich. Bogen zich dus. En aanbaden de Heere met het aangezicht, met de aangezichten ter aarde. En dan, dus al die lui die net al genoemd waren. En het volk bleef gewoon staan. Het volk stond op zijn standplaats. Dat wil zeggen, bleef staan waar het stond. En dan, en zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk. En de zin verklarende. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Nou, dat is wat. Dat wil zeggen, er werd gelezen. Uit de Bijbel, zeg maar. En ook de betekenis werd verklaard. De zin verklarende. Zodat je maar weer ziet dat dat ook noodzakelijk is bij het lezen van de Bijbel. Ja goed, dit staat er, dat is oppervlakkig. Maar wat betekent het? Wat is er de strekking van? En die wordt dus inderdaad toegelicht. De zin, de betekenis, verklarende, heldermakende betekent dat. En dan wordt het klaar, helder. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen, daar moet ik nog wel bij zeggen, dat woord lezen kennen wij natuurlijk gewoon als, dat betekent dat je die lettertjes, dan neem je ogen overheen en neem je die woorden en dan weet je wat er staat. Dat is ongeveer lezen van links naar rechts en daarna ook van boven naar beneden enzovoorts. Dat is wel aardig, maar dat is niet de eigenlijke betekenis van het woord lezen. De eigenlijke betekenis van het woord lezen is dat men dingen bijeen verzamelt. Hè? Nee, als je een boek leest, dan denken we daar niet aan, maar als je aren leest, wel natuurlijk. Hè? Ooit een aar gelezen? Nee, ik neem de uitdrukking maar even van uit het boek Rutte. Hè? U was arenlezende, wel lezen is sprokkelen, oftewel verzamelen, bij elkaar rapen, dat is lezen. Leest u veel? Ja, de krant van A tot Z, nou dat is geen lezen. Ik vertrouw ook mensen niet die een boek, een leerboek zal ik maar zeggen, van voor af aan gewoon van begin tot eind gewoon achter elkaar uitlezen. Daar geloof ik niet in. Dat doe je zo niet. Weet je hoe je dat doet? Je zoekt er van alles in op. Hier wat en daar wat. En er zit een index achterin, zit bijna altijd, dat hoor ik zo. Index achterin waar je zo het een en ander kunt vinden. En zo lees je zo'n boek, dat wil zeggen, je verzamelt de dingen bij elkaar. Dat is de bedoeling. En als je dat met het ene boek dan misschien dan toch niet doet en het toch helemaal uitleest, dan is nog de vraag, waarom lees je dan dat boek wel en een ander boek niet en een volgend boek wel en dan weer een hele poos niks enzovoorts. Ik bedoel, je maakt een selectie. Lezen wil ook zeggen selecteren. Dat wil zeggen, hier wat pakken en daar wat pakken. En de bedoeling is dat doordat men hier en daar wat pakt, dat men die dingen met elkaar vergelijkt en zo eventueel conclusies trekt. En tot inzicht komt. Dat is de bedoeling. En eigenlijk is leren niks anders dan dat. Als je in een middelbare school gaat, moet je tegenwoordig een verzameling boeken kopen. Ze hebben ze al voor je gelezen, denk ik dan. Zo van, ze hebben ze al bij elkaar verzameld voor je. Je moet dat boek die drukken, dat boek die drukken enzovoorts. Dat is allemaal verplichte lectuur. Dit zal wel de reden zijn waarom ik niet van de school hield. Ik zocht ze liever zelf uit. Maar goed, laat maar zitten. Maar in de Bijbel lees je ook zo. Die lees je niet van begin tot eind. Zijn mensen die denken, ja, je moet toch die Bijbel een keer uitgelezen hebben van begin tot eind. Nou ja, daar is niks mee mis natuurlijk. Maar het is niet de normale manier van lezen hoor, echt niet. Lezen wil zeggen dat men verzamelt, dat men schriftgedeelten met elkaar vergelijkt, dat men boeken, ook dus bijbelboeken, met elkaar vergelijkt, hoofdstukken met elkaar vergelijkt, ik kan niet schelen wat, maar in ieder geval, het hoort bij elkaar, het is één geheel. En ik zeg het zo vaak, je mag nooit uit een schriftgedeelte conclusie trekken, je mag nooit een waarheid in een gedachte, een leer in een bepaald schriftgedeelte lezen, als die leer of gedachte of conclusie in strijd is met wat je in een ander schriftgedeelte vindt. Dat kan niet. Dan moet je ze eerst met elkaar vergelijken om te zien tot hoever je kunt gaan. Waar de begrenzingen liggen. Hè? Wat wel en wat niet kan. Dat is wat men moet doen. En als men dat niet doet en alleen maar een gedeelte neemt en de rest weglaat, ja, dan kun je natuurlijk alles, inderdaad, dan kun je alles bewijzen. Hè? Kun je alle kanten op, heet zoiets, officieel. Hè? Met de Bijbel kun je dan alle kanten op. Dat is niet de bedoeling. Lezen wil zeggen dat men hier en daar wat leest en dat men die dingen met elkaar vergelijkt, opdat men tot inzicht zou komen. En dat is ook wat hier staat. Ze lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. En de zin verklarende, zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. En dat is het nou precies, dat men het verstond in het lezen. De bedoeling van bijbelstudie, laat ik dat nou eens een keer zeggen, de bedoeling van bijbelstudie in het algemeen, is eigenlijk alleen maar dat men zou leren te lezen wat er staat. Dat men het verstaat als men het leest. Dat weet u toch, Filippus, de kamerling, weet u wel. Filippus kwam erbij en zegt, verstaat gij wat gij leest? Daar ging het maar om. Hij zei nee. Maar hij had het wel gelezen. In de oppervlakkige betekenis van het woord lezen. Hij had het wel gelezen. Maar hij verstond het niet. En toen stelde hij ook de goede vraag. Want we gaan dan heel meteen heel snel even er doorheen. Stelde meteen de goede vraag. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over een ander? Filippus zegt over een ander. Over de Christus namelijk. Over wie gaat Jozua 1? Gaat het over Jozua of gaat het over een ander? Het antwoord is, het gaat over een ander. Het is naar aanleiding van Jozua, maar het gaat over een ander. En dat is de hele Bijbel door zo. Dat moet dus verklaard worden. Daar kun je al mee beginnen, het begin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wie? Christus. En de aarde was woestheid en duisternis enzovoorts. Hoe kwam dat? Vanwege een oordeel Gods daaroverheen enzovoorts. Opdat Christus van die oude gevallen wereld, die in de zonde gevallen was, via die verwoesting een nieuwe wereld zou maken, via de dood leven zou brengen. En God zeide, daar zij licht. En wat is licht? Dan zeg maar, ja, de zon was er nog niet, dus dat licht, dat moet, misschien is dat poollicht geweest of zo, of magnetisme of weet je veel. Nee, dat is Christus, dat is het eerste antwoord. De hele rest, dat is niet belangrijk. Het is Christus, daar gaat het altijd over. Men moet het dus verstaan, de zin verklaren. En de bedoeling van alle Bijbelstudie, zeg ik nogmaals, is dat als men die studie gevolgd heeft, ik zei niet gedaan heeft, maar gevolgd heeft, als men geluisterd heeft, als men zich heeft laten onderwijzen, dat als men daarna behandelde schriftgedeelte leest, dat men ze begrijpt. Daarvoor hoef je het niet te onthouden, als het er maar weer is, als je het leest. En dat is de bedoeling van Bijbelstudie. Omdat als je daarna de dingen zou lezen, zou zeggen, ja, dat is toch mooi dat we dat mogen weten, dat dat waar is wat hier staat. Dan hoef je niet meer af te vragen, wat staat daar, dat heb je geleerd. En zodra je het leest, herken je het weer. Dat is de bedoeling. Dus ik zeg altijd maar heel, heel makkelijk, het zijn eigenlijk leesoefeningen. Maar het is natuurlijk wel iets meer dan dat. Maar in wezen is het dat. Dat men zou lezen en verstaan. En zo staat het hier. En u ziet dan dat wat hier beschreven wordt, is een perfecte Bijbelstudiedag. Hè? Alle mensen verzamelen bij de waterpoort, staanplaatsen enzovoorts. En er wordt het schrift voorgelezen en verklaard. Ik meen zelfs, maar ik weet niet of het hier staat. Nee, ik meende ooit gelezen te hebben dat er stond dat ze niet verder gingen met lezen voordat iedereen het begrepen had. Dus omstandig uitgelegd. En als iedereen duidelijk was, dan ging men weer verder. En dat is ook eigenlijk de bedoeling, hè? Maar goed, dat was Nehemia 8, vers 9. Maar ik wil toch nog even stilstaan bij vers 13. Waar staat, toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken. Dat was schaft ook op de Bijbelstudiedag, hè? Er was waarschijnlijk soep aanwezig, naar ik aanneem. Toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken en om delen te zenden. En om grote cadeaus zijn dat, hè? Om anderen wat mee te delen. Zonder elkaar pakjes. En om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En in de vertaling vind je die terug, maar dat verstaan, dat is hetzelfde als dat woord verstandelijk wat we er straks zijn tegengekomen. Ze hadden dus verstand inmiddels van de woorden. Ze hadden er inzicht, ja, omzicht zou je moeten zeggen, maar ze hadden er verstand van gekregen, dat is de gedachte. Ze hadden verstand gekregen van die woorden. Want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Ik zou er graag bij geweest zijn, eerlijk gezegd. Ik had er graag mee willen maken. Wat ze daar nou, hè? Ezra en Nehemia enzovoorts, wat ze daar nou gezegd zouden hebben over dat woord Gods, moet verbijsterend interessant geweest zijn. Hè? Met zo'n klein stukje Bijbel nog, tot op die dagen. Nou ja, klein stukje, nee, het is toch wel het grootste deel van het Oude Testament, denk ik. Maar niettemin, het moet erg interessant geweest zijn om te begrijpen. In elk geval meen ik te begrijpen dat er wel degelijk gesproken werd ook over de dood, over het lijden dat op de Christus komen zou. Dat staat er weliswaar niet, want zulke dingen worden nooit ronduit gezegd in het Oude Testament. Maar er staat wel degelijk in vers 10, halverwege vers 10. Deze dag, nog steeds de eerste, het is de eerste van de zevende maand. Deze dag is de Heer uw God heilig, bedrijft geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Nou is de volgende vraag, maar waarom wenen ze als ze de woorden der wet horen? Nou, Ik heb daar geen twijfel over. Ik denk dat het is omdat ze begrepen hebben, omdat hun uitgelegd was, dat daarbij gesproken werd over de dood van de Heer Jezus, zijn verzoeningswerk, hoe hij verlossing tot stand zou brengen, hoe hij de zonden zou bedekken. Kafar, hè? Ik denk dat ze over de tabernakel gesproken hebben, onder andere dan. Hè? En over verzoendeksel en dat soort zaken meer. Waarom niet? En over hoe het dan allemaal tot stand komt. Dat is aanleiding genoeg, want dit waren de dagen van Grote Verzoendag ook en zo. Die stond voor de deur. Dus ze zullen gesproken hebben over de dood, over het lijden dat op Christus komen zou. Ik zou niet weten waarom ze anders zouden wenen. Heel het volk weende. Noem nog eens een gelegenheid waarbij het hele volk rouw bedrijft. En bij de wederkomst van Christus. Dan zullen alle geslachten van het land, van Israël dus, hè, over hem rouw bedrijven. Matthäus 24, dan wel Zacharia 12, want daar komt het eigenlijk uit, de Zacharia 12. Aan het eind van de zevende week, als de Heer hen zal verschenen zijn, met de littekenen in zijn handen en voeten en zijn zijde. Dan zullen ze over hem rouw bedrijven. Waarom? Wel, omdat hij gestorven was. Ze zullen over hem rouw bedrijven als over een enig geboren zoon. Het is wel wat laat, maar het gebeurt wel. Achteraf. En ik denk dat hier vooraf rouw bedreven wordt. Het opmerkelijk is bovendien dat hier uitdrukkelijk niet verteld wordt wat er zo allemaal verklaard werd. En dat moet ook al aanwijzing genoeg zijn dat het hier gaat om het lijden dat op Christus komen zou. Deel van de verborgenheid immers. En daarom wordt het niet opgeschreven, maar daarom werd het wel gepredikt. Het werd alleen niet opgeschreven. Maar daarom is er rouw. Maar het wordt omgezet in blijdschap, het wordt een feestdag. Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar voor mij is het elke keer een feestdag als de woorden weer uit de schriften, uit het woord Gods, als die weer verstaan, als je ze weer verstaan mag, hè, als je begrijpen mag wat dat betekent. Eindelijk een keer een antwoord krijgt op een moeilijke vraag, zal ik maar zeggen, waar je al zo lang mee rondliep, hè. Ja, nee, zo gaat dat. En dat maakt voor een groot deel de blijdschap van de gelovigen uit, dat hij leert verstaan wat God gesproken heeft. En dat moet het streven zijn van elke gelovige, om het woord te openen en verstandelijk te letten op wat God gesproken heeft. Want pas als dat gebeurt, en als dat ons leven, onze blijdschap is, dan zal het zo zijn dat ook onze wandel verstandig zal zijn. Met dezelfde omzichtigheid. Dan vloeit daaruit voort. Zie? Als wij het woord van God kennen, zal dat direct zijn uitwerking hebben in onze dagelijks levenswandel. En daarom moet ons streven gericht zijn op de kennis inderdaad van Gods woord, inzicht in Gods heilsplan in het algemeen. Dat is heus niet zo moeilijk, echt niet. Het klinkt allemaal wel groter, weet ik wel, maar dat is het niet. He? Maar men moet verstand hebben van wat God gesproken heeft, moet begrijpen van wat hij geschreven heeft. En nogmaals, dat is niet zo moeilijk, opdat men daaruit zou kunnen leven. Wel, dat zijn precies de dingen die dan in het Nieuwe Testament ook gezegd worden. En daar wil ik dan maar mee afsluiten. Heel eenvoudige woorden, heel overbekende woorden uit Romeinen 12. Bekende woorden van vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En dan gaat het wel degelijk om de praktische consequenties van wat wij geloven. Praktische consequenties van ons vertrouwen op de Heer en zijn woord. En dan staat er, wordt deze aion, deze wereld of deze eeuw, maakt me niet uit, wordt deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, door de vernieuwing van uw denken is het eigenlijk, gemoed is denken hoor, de vernieuwing van uw denken, want het denken wordt vernieuwd wanneer wij de schriften onderzoeken en daarop verstandelijk acht geven. Wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Enzovoorts. En daarmee gaat het dan om de wil van God voor de praktische levenswandel van de gelovigen. En aangezien die voor ieder verschillend is, wordt er verder niet gedetailleerd over gesproken. Nergens in de Bijbel. Alleen in algemene termen wordt er over gesproken. En dat gebeurt hier dus ook. Maar wat er staat is dat men inderdaad veranderd moet worden In het denken, men moet anders leren denken. In concreto betekent dat in elk geval dat men op andere dingen acht zou moeten geven dan wat de wereld de tegenwoordige eeuw doet. En dat betekent gewoon dat wij inderdaad zouden luisteren naar wat God gezegd heeft. Niet in de zin van dat die Bijbel gelezen moet worden of voorgelezen moet worden, dat je dan eerbiedig je handen samen moet doen of moet staan of weet ik veel wat. Want dat maakt niks uit, daar word je niet wijzer van. Waar het om gaat is dat men inderdaad zou verstaan wat God gesproken heeft. Dat men schrift met schrift zou vergelijken. Dat men om zou moeten zien. De gehele Bijbel door, zal ik maar zeggen, in alle richtingen. En zo inderdaad zou men verstandig worden. Dat wil zeggen, zo zou men inzicht krijgen in wat God gesproken en vooral wat God belooft en zelfs reeds gedaan heeft. Daarom is onderzoek de schriften voor een gelovige van levensbelang. Dat wil zeggen, als je als gelovige wil leven, kan dat alleen met een levende Bijbel, een open Bijbel enzovoorts. Heb je wel eens gehoord van edele mensen? Edele mensen? Nou, er zijn er in ieder geval niet veel, laten we het zo zeggen. Hè? Ik heb het niet gelezen, maar in een van die psalmen kwam ik dat tegen. Hè? Maar allemaal onwijs tezamen waren ze onnut geworden, want men zocht niet God. Men zocht God niet, er is niemand die God zoekt. Ze waren namelijk geen van allen verstandig, staat er in een van de psalmen. Nee, twee van de psalmen staat er zelfs, hetzelfde verhaal. Hè? Maar wij kennen toch, desondanks edele mensen, dat zijn die jongens uit Berea, weet je wel. Uit Handelingen 17. De uitdrukking is daarna bijzonder misbruikt in de loop der jaren, maar niettemin staat er nog steeds in Handelingen 17 dat dat Paulus en Silas naar Berea gingen, de stad, en daar gekomen zijnde gingen zij heen naar de synagogen der Joden, vers 10, en dan Handelingen 17, vers 11, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Daar kwamen ze net vandaan. En het was, staat, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, zij neigden naar het woord toe, precies als Israël in de dagen van Ezra, toen die de wet voorlas in Nehemia 8. Ze neigden hun oren naar het woord. Dus ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen al zo waren. Wel, niet alle uit hen geloofden, maar er staat wel, velen dan uit hen geloofden. Dat wil zeggen, er waren gewoon Joden in de synagoge van die stad daar, in Berea. En daar kwamen Paulus en Silas en die kwamen hen het woord uitleggen. En wat ze daar in Berea deden, deze Joden in de synagoge, is dagelijks de schriften onderzoeken of het waar was, of het klopt. Nou, dat is edel, dat wil zeggen, dat is de normale handelswijze van een mens, dat hij inderdaad de schriften onderzoekt en daarmee komt tot geloof in Jezus, die het woord Gods is, die zelfs de wijsheid Gods is en die aan ons geopenbaard is. En het blijkt dan vervolgens dat onderzoek de schriften in de praktijk helemaal niet voorbehouden is aan een enkeling of zo, maar inderdaad dat het bestemd is voor iedere gelovige, omdat alleen al deze activiteit van het bezig zijn met het woord van God, zich daarin verdiepen, die woorden te overwegen, alleen dat al, want dat kan iedereen, of je van nature intelligent is of niet, heeft er weinig mee te maken. Iedereen kan dat. Het zal meteen van uitwerking zijn op zijn levenswijze en zeker op zijn dienst aan de Heer. Daar gaat het om. En er is dus niets waar de Heer meer mee gediend is dan inderdaad onderzoek de schriften. Dat we onze harten en onze oren neigen naar het woord, naar wat God gesproken heeft. Uit liefde voor hem en dus ook uit liefde voor zijn woord. Dat is de bedoeling en van daaruit komt de hele rest vanzelf. Dat meen ik echt. Er blijft namelijk niks anders over. Als dat zo is, dat wij verstandelijk acht geven op het woord Gods, zal het zo zijn dat daaruit ook een verstandige wandel voortspruit. Want dat is precies wat tot Jozua gezegd werd. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we dat woord mochten ontvangen. En dat we inderdaad worden opgeroepen om acht te geven op dat woord. In alle opzichten. Verstandig. En we danken u, Vader, dat we door dat woord u mogen leren kennen. Dat we mogen leren verstaan hoe dat woord ons spreekt over het werk wat u doet in Christus. En hoe al die bladzijden van die Bijbel ons spreken over onze heiland. En over de verlossing die in hem inmiddels tot stand gekomen is. We danken u, Vader, voor al die beloften ook die we daarin mogen vinden. Dat we mogen weten ook dat die beloften zijn voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die zijn vertrouwen stelt op de heiland zelf, de Heer Jezus Christus. We danken u daarom dat we op hem mogen zien, in de eerste plaats. En dat we daardoor in hem leven hebben ontvangen. En dat het leven ook gestalte in ons mag krijgen. We danken u dat wij onze harten mogen toeneigen tot dat woord wat u ons gegeven hebt. En dat we mogen drinken van het water des levens en eten van het brood des levens. Opdat die dingen, opdat water en brood inderdaad in ons lichaam, in ons wezen zou worden opgenomen. We danken u daarom ook dat dat woord wat wij tot ons mogen nemen opgenomen mag worden in ons, in onze inwendige mens. En dat we daardoor veranderd mogen worden, andere mensen mogen worden, veranderd mogen worden naar uw beeld en het beeld van uw Zoon. We danken u daarom, Vader, dat u ons ook vanmiddag de gelegenheid gaf om dat zo gezamenlijk te doen. Maar we willen u ook vragen, geeft u ons die wijsheid, die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van Christus, opdat we inderdaad ook zelf zouden leren omgaan met uw woord, zouden kunnen lezen en verstaan dat wat u ons gezegd en beloofd hebt. We danken u, Vader, dat we zulke geweldige rijkdommen daarin mogen vinden. En daarom danken we u voor dat u als die God die normaal gesproken niet gezien kan worden, dat u zich toch aan ons hebt willen openbaren. In het woord, in Christus, maar zelfs ook in deze letters die we mogen lezen. We danken u daarom, Vader, dat we alle dagen van ons leven mogen en kunnen bezig zijn met u en uw werk. En mogen weten dat dat wat we nu nog niet zien, dat dat in de toekomst geopenbaard zal worden. Dat eenmaal die Heer die we niet gezien hebben, maar die we kennen uit uw woord, zal gezien worden in heerlijkheid in de eerste plaats door ons, die gemeente van eerstelingen. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen, omdat we weten uit uw woord dat onze uiteindelijke verlossing ook nabij is. Wilt u daarom ook met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze harten bepalen bij dat woord, meer dan bij de omstandigheden om ons heen, opdat we zouden weten in wie we geloofd hebben en opdat we onze hoop zouden stellen enkel en alleen op u en uw beloften. Amen.